We've been down and not so long.
Jah Jah say so.
So many ears and we've been trampled on.
Jah Jah say so.
And it seems we just can't understand.
Jah Jah say so.
Come join the hands, let us live.
Jah Jah say well. So.
Hey.
One nation under.
Segregation, what we all need is unification. Unity, strength, and nothing so strong. People unite and make we live as one. The solution is we a better nation. No, it's not the time for we live like hooligan. People put this in consideration. No man is an island alone, no man's a no rock. I'm up in the engine, now with the mic in a million. Come on, come on.
One nation under.
Alicia met Info Live. Μην τα πήγα με διάκου προγραμμασιόν πα Αντίας Καρίβε αν το μπάνουακ τα κόν Καρίβε τα ζήτερ αυτ δεν εσήμαν άκη εσήμαν πασά πασό εσήμαν πασά μινότα τα τέι πέρο μπάνκο μισαουάκ τα κόν Τουρκός τα αμανιφεστά.
Turn the flames up higher, 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 higher. Now's the time to really burn the flames up. Now's the time to really burn the flames up. Now's the time to really burn the flames up. Watch how the youths are grown. And now time has changed, but has it really got better? Time has changed, you know. Hey, watch it now. Now's the time to really burn the flames up. Finger on the knob, you put the chains up. Youth and youth are ready to put your jeans up. Ay, 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 ay. Now's the time to really burn. Fast lane, you could die slow. Get the memo, silly fellow, you know. Why do you sit and wait on that visa to come true? You mean you couldn't try the hustling too? Your ego bigger than Nicki Minaj here do. Yum, yum. Don't have a clue, you know. Now's the time to really burn the flames up. Finger on the knob, you put the chains up. You can use your bag, you put the chains up. Ay, 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 ay. Don't be acting as if you don't know. Throw my kind of dude, throw my kind of dude. I know me just a watch all the youths are grown. And now time has changed. Oh, has it really got better? Time has changed, you know.
vai começar com a Maan, de nieuwe procureur-generaal op Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden. De heer en meester AC Ton Maan wordt de nieuwe procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat zijn dus de Bes-eilanden. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens zijn ambtgenoten van Curaçao en Sint Maarten, besloten hem voor te dragen voor benoeming per 1 april 2021. De heer Maan, geboren in 1959, werkt sinds 1989 voor het Openbaar Ministerie in Nederland en hij was tussen 2015 en 2018 hoofdofficier van justitie van het parket Sint Maarten. Op dit moment is hij werkzaam voor het functioneel parket in Amsterdam en daarvoor was hij van 2018 tot in 2020 als senior officier van justitie teamleider in de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij het arrondissementsparket Amsterdam. De heer Maan volgt dit jaar per 1 april de heer M. Meester R.T. Roger Bos op van wie de termijn als procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van de Bes-eilanden is verlopen na een periode van herbenoeming. Nou, dat betekent dat de Bes-eilanden een nieuwe procureur-generaal hebben. De procureur-generaal is wat dat betreft een rol of een sleutelfiguur als het gaat om, ik noem het maar damages die jou aangedaan worden. Dan zou je in ieder geval die procureur-generaal aan moeten schrijven voor zaken die er dan in het Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden voorkomt. Dan hebben we nog een benoeming van gemeenschappelijk Hof van Justitie gehad. Daar heb ik het 2 weken geleden al over gehad. De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw meester A.S. Arnold voor te dragen als lid van de gemeenschappelijk Hof van Justitie. De voordracht is gedaan door minister Dekker van Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 maart 2021. Mevrouw Arnold is op dit moment raadsheer bij het Hof Amsterdam, sector civiel recht. Nou, ik vind het een beetje opmerkelijk dat een demissionaire kabinet ook nog benoemingen doet, nieuwe wetten aangaat. Wat dat betreft, zolang wij hier stilzwijgend mee instemmen, dan hebben zij gewoon vrij spel. En dat is iets wat wij eigenlijk niet zouden moeten accepteren, ook niet als mensen uit het Caribisch gebied, omdat wij gewoon zien dat er dingen gebeuren die gewoon onconstitutioneel zijn. En ja, als je je stem niet laat horen, hier in Nederland zeggen ze dan, wie zwijgt, stem toe. Dus we moeten gewoon ervoor zorgen dat we onze stem laten horen en deze mensen laten weten dat we het hier in ieder geval niet mee eens zijn. En dat we hier een einde aan willen maken, want dit kan gewoon niet. Nieuwe benoemingen midden in een demissionaire toestand en dan ook nog eens een keer nieuwe wetten zoals ze hier in Nederland hebben gedaan. Nou, dit kan gewoon niet. Dit is echt ongelooflijk. Ik kan er maar niet over ophouden. Het is even niet anders. Er is ook nieuwe humanitaire steun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen. Zo is in de ministerraad besloten op voorstel van de staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En op de 3 eilanden is voedselhulp nog altijd hard nodig. Staatssecretaris Knops, in de afgelopen maanden heb ik op Aruba, Curaçao en Sint Maarten een bezoek gebracht aan het Rode Kruis. Ik heb gesproken met inwoners binnen ons koninkrijk die dagelijks de hulp van deze organisatie nodig hebben om rond te komen. Het kabinet heeft altijd aangegeven juist deze meest kwetsbare mensen in de 3 landen niet aan hun lot over te laten. Het Nederlandse kabinet vindt het van groot belang dat de kwetsbare groepen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden ondersteund. Op Curaçao is op dit moment ongeveer 15% van de bevolking afhankelijk van voedselhulp die door Nederland mogelijk wordt gemaakt, en op Aruba en Sint Maarten ongeveer 20% van de bevolking. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat het aantal hulpbehoevenden sowieso tot de zomer gelijk blijft.
Met deze 14,9 miljoen euro is humanitaire hulp voor de drie landen tenminste tot april gegarandeerd. In maart beslist het kabinet over verdere verlenging. Deze drie landen binnen ons koninkrijk zijn humanitair en economisch zwaar getroffen door deze coronacrisis. De landen zijn sterk afhankelijk van het toerisme, maar deze sector heeft het nog altijd enorm zwaar door het COVID-19-virus. Deze humanitaire hulp wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. De komende maanden wordt het met de landen toegewerkt naar een overgang van het voedselprogramma, waarbij de verantwoordelijkheid verschuift van het Rode Kruis naar de lokale overheid. Deze 14,9 miljoen euro wordt verstrekt als gift. Nou, maar die gift die komt niet zonder consequenties. Want ja, hoe je het ook wendt of keert, hier in Nederland word je erop aangesproken dat je dus je handje ophoudt en wat krijgt van ze. Terwijl zij eigenlijk de eilanden hebben bezet en de ingezetenen, de inheemse ingezetenen, gewoon als onderdanen van het koninkrijk hebben bestempeld. En eigenlijk word je dan daarmede chattel property, of althans slavenbezit van de Koninkrijk der Nederlanden. En ze winden er ook geen doekjes omheen. Het staat gewoon letterlijk en figuurlijk dat de Caribisch gebied, de eilanden, alle ingezetenen in principe onderdanen zijn van de Koninkrijk der Nederlanden. Dus het is alom bekend. Alleen ja, wij die er vandaan komen, moeten er altijd op een andere manier achterkomen van hoe wij gezien worden en bestempeld worden. En dat is toch wel zorgelijk, wat mij betreft. Maar goed, zo zit het nou eenmaal in elkaar. En ik vind het nogal raar dat ze dat dan erbij zeggen van ja, het is een gift. Nee, hier in Nederland ga je er ook niet bij zeggen dat het een gift is op het moment dat je hulp biedt aan getroffen gebieden die zeg maar schade hebben geleden. Dan doe je het ook niet op die manier. Maar goed, Nederland en Caribische landen van het Koninkrijk presenteren gezamenlijk protocolversterking van de grenstoezicht. Nederland heeft samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten een gezamenlijk protocol versterking grenstoezicht opgesteld. In dit protocol is afgesproken om in ieder geval de komende 7 jaar extra te investeren in het grenstoezicht. Eind 2020 zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten individueel met Nederland een politiek akkoord overeengekomen, waarin naast meerjarige financiële steun ook hervormingen worden verlangd, tussen haakjes opgenomen in de recent vastgestelde uitvoeringsagenda's. Een onderdeel hiervan is de maatregel ter versterking van het grenstoezicht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de lokale en Nederlandse grensdiensten. Nederland zal structureel een bedrag oplopen tot 30,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee, Douane Nederland en de Kustwacht Caribisch Gebied bij de versterking van de grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk. Met deze middelen zal onder meer de kustwacht in staat gesteld worden om 24/7 inzetbaar te zijn. Ook stelt Nederland naast de structurele middelen incidentele middelen ter beschikking voor investeringen in het materiaal, personeel en de faciliteiten van de grensdiensten. Het doel van het protocol is het tegengaan van grensoverschrijdende transnationaal georganiseerde ondermijnende criminaliteit in het Koninkrijk. De lokale en de Nederlandse grensdiensten zullen gezamenlijk per land een plan van aanpak opstellen. Vervolgens zullen deze plannen van aanpak ieder 3 jaar geëvalueerd, vernieuwd en opnieuw vastgelegd worden. De maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak zijn van belang voor een goed functionerende rechtsstaat. De randvoorwaardelijk is voor economische ontwikkeling, bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën en toeziet op de rechtmatigheid van bestedingen. Dus dat betekent dat ze geld krijgen, maar dat ze wel toezicht houden of dat geld wel juist verbruikt wordt of gebruikt wordt. En het is eigenlijk een beetje raar dat ze zeggen van nou, jullie moeten het maar zelf gaan rooien, maar wij gaan toezicht houden op wat wij geven en wij gaan beslissen wat daarmee gebeurt. Ja, dat is eigenlijk niet opmerkelijk. Dat doen ze al heel lang. Dus helemaal een status aparte heeft Aruba en de eilanden dus niet. En vooral niet de Bes-eilanden en Curaçao. Want ja, ze gaan er nog steeds over. En zelfs Aruba, die ze geld overhandigen, daar gaan ze ook over beslissen. We komen zo nog even terug met nog meer nieuws. Nu nog even Caribisch muziek.
Thank you.
was Slam Ribadje van Claudius Phillips. Ik heb even zitten kijken. Aruba die zet zijn eerste vaccinaties. De eerste vaccinaties op Aruba zijn gezet. Een groep van 12 personen bestaande uit verpleegkundigen en mensen uit een risicogroep kregen een eerste prik. Later op de dag is een deel van het zorgpersoneel van het ziekenhuis ingeënt. Met een feestelijke spuitbeurt voor het KLM-toestel door de brandweer op de landingsbaan en een officiële ontvangst door minister-president Evelien Wever-Kroes werd dinsdagmiddag de eerste zending van de Pfizer-vaccins op Aruba ingehaald. De volgende zending wordt over 3 weken verwacht. Premier Evelien Wever-Kroes en de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dankwy Odeberg, waren erbij toen de eerste zending van de Pfizer-vaccin aankwam. We zijn erg blij dat de Pfizer-vaccins op Aruba zijn gearriveerd. We zien licht aan de horizon. Vandaag is het een belangrijke dag voor land Aruba met de aankomst van de Pfizer-vaccins. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, aldus minister Odeberg. Aruba heeft 11.700 Pfizer-vaccins in ontvangst genomen. Als land zijn we erg blij met deze levering, gezien het feit dat er momenteel een schaarste in de wereld aan vaccins bestaat. Volgens de bewindsman is het belangrijk om dit in perspectief te zien. Gisteren ontving Colombia, een land met miljoenen inwoners, 50.000 Pfizer-vaccins, terwijl Aruba met nauwelijks 100.000 inwoners 11.700 vaccins kreeg toegezonden. Als inwoners van Aruba moeten we hiervoor blij en dankbaar zijn en zeker ook de Nederlandse regering erkentelijk zijn dat onze deze hulp wordt geboden. Sinds november 2020 is Aruba al voorbereidingen aan het treffen voor het ontvangst van deze vaccins. Een dynamisch multidisciplinair team heeft aan de uitvoeringsplan gewerkt. Er vond in januari controle plaats door het RIVM van het gehele koelsysteem met alle installaties en vriezers waarin de vaccins zullen worden bewaard. Er werd ook een bezoek gebracht aan alle locaties waar de vaccins zullen plaatsvinden. Het transport van de vaccins en de veiligheid die hierbij gepaard gaat en wordt vereist, werd ook gecontroleerd. Naar aanleiding van dit bezoek en na een positieve evaluatie heeft Aruba groen licht gekregen om de vaccins toegeleverd te krijgen ter uitvoering van de gepresenteerde strategie en plannen. Er zijn 4 priklocaties, te weten Club Don Bosco in Noord, John F. Kennedy Education Center in Oranjestad, Centro Deportivo Libertador Betico Cruz in Santa Cruz en Santa Teresita Center in San Nicolas. Woensdagmiddag zijn de eerste medewerkers uit de gezondheidszorg gevaccineerd. Na deze groep zijn de bewoners van de verzorgingstehuizen aan de beurt, gevolgd door de 60-plussers. De bevolking wordt verzocht zich aan te melden voor het vaccin, voor het vaccineren. Dat kan via de Aruba Health App of persoonlijk bij een MFA. Op dit moment hebben zich ruim 10.000 burgers aangemeld om geprikt te worden. Aruba, laten we ons vaccineren ter bescherming van onszelf en van anderen, voor een betere zorg en ook om de mensenlevens te redden. Alleen op deze manier kunnen we tezamen ons toerisme op onze economie weer op gang brengen. Aldus Odeberg. Nou, ik vind dat opmerkelijk dat ze dus die vaccins nu uitvoeren en dat er zoveel mensen zeg maar zich beschikbaar hebben gesteld. Ik ben benieuwd wat er over een paar dagen gaat gebeuren. Ik hou het in de gaten. bla. Nou, dan gaan we verder even met het nieuws. De oprichting van een ziekenhuiscoöperatie in Dutch Caribbean Hospital Alliance is een feit. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, Zita Jesus Leito, de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba, dan Guillaume Audibert, de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken van Sint Maarten, Richard Pannevlek en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, hebben op dinsdag 9 februari de oprichting van een coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen op de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius met ondertekening van een beslisdocument formeel geaccordeerd. De Dutch Caribbean Hospital Alliance, dat wordt DCHA genoemd, zal in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medische specialistische zorg te kunnen garanderen in de toekomst en de kwaliteit en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg daar waar mogelijk te laten toenemen. De missie van de DCHA luidt het leveren van de best mogelijke medische zorg lokaal en regionaal middels een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners, waarbij het welzijn van onze patiënten, het handhaven van een financieel-economisch gezonde situatie en het waarborgen van onze culturele waarden voorop staan. Momenteel bevindt de oprichting van de coöperatie in een zogenaamde kwartiermakerfase. De bedoeling is dat de eerste kwartaal van dit jaar het officiële startsein gegeven kan worden voor de ziekenhuiscoöperatie. De bewindslieden van de 4 landen van het Koninkrijk hebben er vertrouwen in dat de intensivering van samenwerking tussen de ziekenhuizen en de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk zal verbeteren. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar beslisdocument dat formeel geaccordeerd is. Daar wordt nergens referentie naar gemaakt. Dus daar ga ik volgende keer even naar op zoek. Want ik ben wel benieuwd om te kijken wat dat beslisdocument precies inhoudt. Want vandaag de dag komen ze echt met een heleboel veranderingen, wetten die stilzwijgend erdoor gevoerd worden. Regels en procedurele codes waar ze mensen zeg maar nog meer binden. Nou, verder heeft de koning Willem-Alexander, die heeft met Aruba en Curaçao gesproken over ontwikkeling in hun land. Dat was gisteren. Koning Willem-Alexander heeft dinsdag per videoverbinding, of eergisteren, gesproken met de gouverneurs van Aruba en Curaçao. Hij liet zich door gouverneur Boekhout van Aruba en gouverneur George Wout van Curaçao informeren over actualiteiten en ontwikkelingen in hun land. De koning ontvangt met enige regelmaat de gouverneurs van het Caribisch deel van het Koninkrijk om bij te praten. Omdat niet noodzakelijke reizen vanwege het coronavirus worden afgeraden, vonden deze gesprekken het afgelopen jaar per video plaats. Het ging onder meer over de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op Aruba en Curaçao. En ik vermoed dat die ziekenhuiscoöperatie daar ook weer mee te maken heeft. Dus we zullen zien wat dat natuurlijk gaat betekenen in de toekomst. Want ja, het is een klein beetje een raar gewaarwording wat er vandaag de dag allemaal gebeurt in Nederland en op de Koninkrijks eilanden, zal ik maar zeggen. Verder zijn er 19.000 vaccins op Curaçao. Nou, op Aruba hebben ze die al gehad. Op Curaçao zijn er dus 19.000 vaccins. Ongeveer 19.000 vaccins van Pfizer zijn woensdag aangekomen op Curaçao. Deze week zijn er dry runs om het proces rond de inentingen te testen. In een persconferentie donderdag zal alle informatie worden gegeven over de toediening van de coronavaccinaties. Dat heeft minister Zita Jesus Leito van de PAR van Gezondheid, Milieu en Natuur, GMN, desgevraagd laten weten. Begin deze maand werd al bekend dat 60-plussers en het zorgpersoneel als eerste aan de beurt zijn, samen zo'n 44.000 personen. Vandaag moet duidelijk worden hoe mensen weten of ze voor de eerste zending in aanmerking komen en wanneer wordt begonnen met vaccineren. Tot gisteren was er nog veel onduidelijkheid, ook voor huisartsen. We krijgen elke dag vragen van patiënten hoe het nu zit met die vaccins, zegt Walid El Hagen, voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging, CHV. El Hagen heeft ook nog weinig informatie, maar gaat ervan uit dat alles goed is geregeld. Het is belangrijk dat mensen die het niet zo breed hebben ook goed bereikt worden en dat er transport wordt geregeld naar het CEHOS-gebouw in Otrabanda. Volgens El Hagen is er het voormalige ziekenhuis Sint-Elisabeth Hospitaal, CEHOS, naast de twee vaccinatieafdelingen een callcenter ingericht. Van daaruit worden mensen gebeld of ze kunnen zich daar telefonisch aanmelden. Dat weet ik niet precies. De CHV-voorzitter heeft begrip voor het, zo lijkt het, traag op gang komen van de informatiecampagne. We hebben op het eiland te maken met een tekort aan menskracht. Een grote onderbezetting. Dat moet je niet onderschatten. CHV heeft de leden in ieder geval voorbereid. Huisartsen worden ingezet tijdens de inenten... omdat er een hele kleine kans is voor ernstige allergische reacties op het vaccin. Maar we staan daarnaast ook klaar om bij te springen waar nodig. Dit is te belangrijk, het mag niet fout gaan. El Hagen zegt dat de hele operatie in het grootste geheim is voorbereid. Mede in opdracht van Nederland. Dat heeft te maken met de waarde van de vaccins. Ja, ja. In het CEHOS is alles goed gemaakt om het vaccin toe te kunnen dienen. De spoedeisende hulp en het Anna-paviljoen waren eerder al opgetuigd als noodvoorziening na de uitbraak van het coronavirus. Met heel weinig aanpassingen in verband met de logistiek hebben we het voor elkaar gekregen, zegt Franke Scheper, voormalig medisch directeur van CEHOS. Wij hebben de hele bedrijfsvoering op orde. Dat wil zeggen de schoonmaak, beveiliging en de elektronische dienst voor de airconditioning en ICT. Nou, dat is allemaal heel spannend. Ook daar ben ik heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen en hoe zij denken, of althans, hoe die zogenaamde bijwerkingen, allergische reacties noemen ze het. Het is haast lachwekkend. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken en wat daarmee gaat gebeuren. Want het is echt, ik vind het een klein beetje opmerkelijk dat dit allemaal vooral stilzwijgend en in het geheim wordt gedaan. Dus ja, ik zou zeggen mensen, zorg ervoor dat jullie goed, hoe zeg je dat, op de hoogte zijn van wat die bijwerkingen dan zo wel niet zijn. Of allergische reacties, tussen aanhalingstekens, zoals ze die noemen. Zorg dat jullie goed op de hoogte worden gesteld. En dat jullie ook goed in de gaten houden van wat er gebeurt met de mensen die... Kijk, het is natuurlijk een klein eiland, Aruba en Curaçao. Het zijn kleine eilandjes waar er heel goed... Iedereen kent elkaar, ons kent ons. Het zijn hele kleine eilanden waar men gelijk door heeft... of iets wel of niet voordelig is of goed voor de gezondheid is. Of dat echt goed voor de gezondheid is. We gaan straks weer verder. Nu nog even Stima Bomis. Dat is echt een opdracht. Stima Bomis. I hopiki doku e vaccina mission nanki.
Cada dia mi ta angelabo. Ay mino por simbo. Mino por simbo amo. Tu presencia ta inevitable. Ibo amor pa nos incomparable. Ay nos mestertibo. Nos no por simbo amo.
Bye. Atlanta. Mi toccava immaginare amor cubo a dimostrare. Perdi mi tabata, sin salita e bo a presentare. Mostra mie caminda. Bo a donami il deseo di mi corazon. Mi t'admira, busti ma busti.
Stima Bomis van Iris Mortis. Oké, okay, ik heb ook nog gezien dat ook Bonaire staan teams op Bonaire die in de startblokken staan voor inenting tegen corona. Dus dan is het helemaal compleet, ze zijn allemaal klaar. Teams van het medisch en niet-medisch personeel staan in de startblokken om vanaf 22 februari ongeveer 600 zorgprofessionals op Bonaire in te enten. Leden van de teams hebben vorige week met succes een training afgerond die door het ziekenhuis op Bonaire, Fondation Maria Dal en de afdeling publieke gezondheid is verzorgd. Vanaf maandag 1 maart 2021 wordt het personeel ingezet bij de inenting van 60-plussers. In de medische teams zitten ervaren verpleegkundigen, doktersassistenten, apothekersassistenten en artsen. Het niet-medische team bestaat uit administratief medewerkers, gastheren, vrouwen en beveiligers. Tijdens de training hebben de teamleden stap voor stap doorgenomen wat er bij het inenten van hen wordt verwacht. De apothekersassistenten en verpleegkundigen bereiden de vaccins voor. Het inenten wordt door verpleegkundigen en doktersassistenten gedaan. Op de prikplek is altijd een arts aanwezig die toezicht houdt. Verpleegkundigen Militza Yanga Donata, Audrey Stasi Torres en Anicella Todé van Fondation Maria Dal hebben het medisch personeel getraind. De administratief medewerkers hebben in de training geoefend hoe de mensen geregistreerd worden en ook hoe de aanmelding wordt verwerkt. Met de gastheren en gastvrouwen is gekeken hoe ze straks de mensen opvangen en begeleiden. De beveiligers hebben uitleg gekregen over wat ze moeten doen om te zorgen dat alles veilig en volgens de regels loopt. Het zorgpersoneel wordt bij het ziekenhuis op Bonaire Fondation Maria Dal ingeënt. De rest van de bevolking wordt bij het sporthal Complejo Deportivo Jorge Nicolás in Playa of Fundación Cocari in Rincón ingeënt. Fundación Maria Dal en de afdeling publieke gezondheid zijn begin februari begonnen met het trainen van de teams. Nou, dat betekent dat ze dus begin deze maand zijn begonnen. Nou, dat is natuurlijk niet zo lang geleden. Maar ja, ik denk dat ze gewoon zoiets hebben van we gaan nu gewoon van start om te kijken hoe we dit allemaal uit gaan voeren. En ja, dat we dus gewoon de boel gaan handhaven, zodat mensen die ingeënt worden, dat ze dus ook geregistreerd worden en ja, dat alles in goede banen geleid wordt. Ja, waarvoor er nou eigenlijk van die mensen moeten staan om de boel in goede banen te leiden, lijkt me een beetje raar. Want het ja, een beetje apart dat er dan mensen moeten staan om de boel, zeg maar, goed in goede banen te leiden. Dat klinkt een klein beetje als een verplichting van inenting. En als je het niet doet, dat je dan verplicht wordt gesteld of zo.
Nou, het is maar een beetje raar, omdat het er gewoon ook niet in bijstaat van wat er nu precies gaat gebeuren. Of wat de bedoeling is. Maar goed, dat is mijn mening. Handelstekorten Caribisch Nederland lager door afname invoerwaarden. Nou, binnen de Caribisch Nederland zijn in 2020 de handelstekorten voor goederen van alle eilanden afgenomen vergeleken met 2019. Sint Eustatius kende de sterkste daling, gevolgd door Bonaire en Saba. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek op basis van nieuwe cijfers. De eilanden van de Caribische Nederland worden structurele handelstekorten. Dat betekent dat er meer goederen worden ingevoerd dan uitgevoerd. In vergelijking met Europees Nederland wordt er in Caribisch Nederland relatief weinig geproduceerd. De eilanden hebben de meeste inkomsten uit diensten voor toerisme. En dit artikel bespreekt echter de goederenhandel. Nou, het handelstekort van Bonaire was $236 miljoen in 2020. Dus Bonaire heeft een eerste afname handelstekort in 6 jaar. De waarde lag dus 2% onder het niveau van 2019. Het is voor het eerst in 6 jaar dat het handelstekort van het eiland is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent dat het gewoon echt helemaal plat is gegaan. Of althans gigantisch naar beneden is gegaan. Als we kijken naar de invoerwaarde, dat is gewoon echt naar beneden gegaan. Bijna gelijk gebleven. En de uitvoerwaarde, dat is gewoon nul. Gewoon nihil. En de handelsbalans, dat is ook naar beneden gegaan. Bonaire voerde in 2020 voor $244 miljoen aan goederen in. De uitvoer bedroeg $8 miljoen. Zowel de invoerwaarde, -4%, als de uitvoerwaarde, -33%, waren lager dan in 2019. De afname aan de invoerkant kwam voor rekening van machines en vervoermaterieel. Aan de uitvoerkant werd er vooral minder aan grondstoffen geëxporteerd. Nou, en als we naar Sint Eustatius kijken voor het derde jaar op een rij lagere importwaarde. In 3 jaar tijd is de handelstekort van Sint Eustatius met een kwart afgenomen. In 2020 werd er voor $39 miljoen meer aan goederen in dan uitgevoerd. Het handelstekort was 11% kleiner dan een jaar eerder. De invoerwaarde, wat dus -10% was, nam voor het derde jaar op een rij af en bedroeg $41 miljoen in 2020. De export van goederen, $1 miljoen, was juist 13% hoger dan in 2019. En als we naar Saba kijken, handelstekort die daalt daar licht. De handelscijfers van Saba waren in 2020 vergelijkbaar met die van 2019. De invoerwaarde aan goederen, $21 miljoen, bleef vrijwel gelijk, terwijl de uitvoer met 3/4 groeide in waarde. Per saldo daalde in 2020 het handelstekort van Saba $21 miljoen met 1%. De afname handelstekort Bonaire door machines en vervoersmaterieel. Er zijn geen aanwijzingen dat de afname van het handelstekort van Bonaire, maar ook die van Sint Eustatius en Saba, een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Bonaire had in 2020 voor de meeste goederencategorieën juist grotere tekorten vergeleken met 2019. Deze categorieën bevatten ook goederen die zijn ingezet voor de aanpak van de coronacrisis. De afname van het handelstekort van Bonaire in 2020 komt volledig voor rekening van machines en vervoermaterieel. Bij deze goederencategorie leidde een 24% lagere invoerwaarde tot een kleiner handelstekort, $58 miljoen. Een jaar eerder was dit nog $76 miljoen. De enige andere goederencategorie met een afname in handelstekort in 2020 was minerale brandstoffen, -23%. Bij de grondstoffen valt dat het tekort in vergelijking met 2019 verdubbelde van 4 miljoen naar $8 miljoen. Nou, dat is nogal wat. Maar ze zeggen wel van ja, er is geen direct bewijs om dat het gevolg zijn van de coronacrisis. Maar als de vluchten worden geannuleerd en echt maandenlang, dan is het niet zo gek dat er gewoon weinig invoer is geweest op de eilanden. Want ja, ook dat wordt tegengehouden. Althans, daar ga ik vanuit dat ook tegengehouden wordt. Of dat ze de handel vluchten gewoon door hebben laten gaan. Dat weet ik dus niet. Daar zou ik even naar moeten kijken. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat ze dat ook hebben tegengehouden. Dus dan is het gewoon niet zo gek. En dan om te zeggen van, dat het niet direct de oorzaak is van, maar goed. De luchthaven op Bonaire die behoeft financiële hulp voor veiligheid en uitbreiding. De CEO van Flamingo Airport, Jos Hillen, die wil financiële steun van Nederland om het vliegveld op te knappen. De luchthaven moet voldoen aan internationale veiligheid eisen en plaatsmaken voor grotere bezoekersaantallen. Bonaire is de vierde luchthaven van Nederland en is nog lang niet klaar met de veiligheidsbeleid, zegt Hillen tegen Luchtvaartnieuws. Hillen is al sinds juni 2019 CEO van de Bonaire International Airport. Hij heeft een achtergrond in waterbouwkunde dat volgens hem goed van pas komt. Deze luchthaven staat in nauwe relatie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de luchthaven. Volgens Hillen is het samenspel van Nederland met Nederland en lokaal bestuur belangrijk. Het openbaar lichaam Bonaire is de 100% aandeelhouder van de luchthaven. Een luchthaven hoeft niet groot te zijn om in al zijn facetten een boeiend werkpakket op te leveren. Het is zeer uitdagend. En een mooie bijkomstigheid is dat het een prachtig eiland is, aldus Hillen. Het is klein eiland, 70% van de oppervlakte van Texel, maar anderhalf keer meer inwoners. Hillen maakt de vergelijking tussen Bonaire en het grootste Nederlandse Waddeneiland. In tegenstelling tot Texel moet Bonaire alles zelf doen. Energie, ziekenhuis, openbare orde, schoon drinkwater en dus ook een internationale luchthaven. Het vliegveld is al sinds 10 oktober 2010 in opbouw. Vanaf dat moment kreeg de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid over de luchthaven. De veiligheid, het luchtruim, het toezicht, de beveiliging en regelgeving. Volgens de Hillen kampt de luchthaven nog steeds met de nodige veiligheidsproblemen. Toen hij in 2019 op Flamingo Airport begon, kreeg hij een rapportage van het ILT onder ogen. Het controleorgaan voor de luchtvaart. Daarin werd gesteld dat BIA nog wel aan de certificeringseisen voldeed, maar dat we meer moesten doen aan safety awareness en zaken op het gebied van veiligheidsmanagement en systemen. Bovendien had de luchthaven nog geen meerjarig onderhoudsprogramma. Dat vond ik ernstig. We zijn daar toen mee aan de slag gegaan. In maart 2020 behaalden we de ILT-certificering. Die is 3 jaar geldig. We zijn daar super trots op. En dat wil niet zeggen dat we nu rustig achterover kunnen leunen, maar het is heel belangrijk. Flamingo Airport kan volgens Hillen nog veel meer vooruitgang boeken. Zo moeten de luchthaven verder professionaliseren en zijn er nog een aantal veiligheidsvraagstukken die beantwoord moeten worden. De veiligheidsnormen gaan vooral over de zogeheten obstakelvlakken van de platforms. Er moet namelijk een vrije ruimte zijn van 150 meter aan beide zijden van het midden van de landingsbaan. Hier mogen geen obstakels opstaan vanwege veiligheidsoverwegingen. Ook vliegtuigen niet, en om deze reden komt de bouw van een 4 verdiepingen hoog appartementencomplex langs de kust niet doorgaan en werd de oude verkeersstoring geschrapt. Nou, verder praten ze nog over de masterplan en hoe het allemaal eruit gaat zien. Mijn tijd zit er weer op voor wat betreft het Caribisch gebied.